Yum Sabi, that no no there, ye Arki Radio de Leon.
Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Passensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ippa Kadomo, DJ Pack en MC Sidley. En een verrassing, hosted by Oscar Jaar en Mario. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis aan of Paleis Mawang. Koto is niet verplicht. Maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Paleis D, vanaf 1 uur middags tot 5 uur in de ochtend. Goed voorziene kraampjes. Kom vroeg met z'n allen en maak er een leuke dag van.
Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Opmaat en DJ Pack. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
De Leon.
The Power Station. The Power Station.
In Amsterdam.
Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.
Stuck on you, got this feeling down deep.
Amor. Biggie Hot Summer Boottocht is de Hot Summer Boottocht van de Gentleman Party Service. Zondag 30 augustus 2026. De grootste boottocht van 2026. Instap 3 uur, afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds met Corona Band. Sabaku, Big Time, DJ Faceface en MC Sidley. De hardste VIP aanwezig. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Koekeroe voor Etjes Family Kitchen. Zondag 30 augustus, Hot Summer Boottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Musselsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
You sabi that no there, ya arki Radio de Leon.
Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kaziko Masters met... Colibri.
La mana si dalsine da you gave me do my.
Mamesu kudoma so me veni do ma.
Mamesu kudoma so me braza do my.
Mamesu kudoma so me veni do ma.
Radio de Leon, meeswinger van de maand juli.
Mama nami colabri, tutu nami colabri, tutu nami colabri,
ya colabri, ya
tutu nami colabri,
ya colabri,
ya mama nami colabri,
ya colabri, ya
tutu nami colabri. Nami colabri,
ya,
colabri,
ya,
mi colabri,
ya, colabri, ya,
mi colabri,
ya, colabri, ya, colabri, ya,
colabri,
ya, colabri, ya,
colabri, ya, colabri,
ya, colabri, ya,
colabri,
ya, colabri, ya,
colabri, ya, colabri,
ya, colabri,
Mag rij bij Sigrid.
Ja.
magbay kruku
Ja Colombia
Nami Colabri
Ja Colombia
Kudu Nami Colabri
Ja Colombia
Doma Nami Colabri
Ja Colombia
Emi Nami Colabri
Ja Colombia
Rufos Nami Colabri
Ja Colombia
Marta Nami Colabri
Ja Colombia
Ingrid Nami Colabri
Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli, Johan Miller en de Kaseko Masters met Colabri.
Mandami Colabri,
yo mandami Colabri ba, yo donami Colabri ba, vitinami Colabri ba, vitinami Colabri ba.
Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
Je sabi dat no no de je arki Radio De Leon. Dat een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar je arki Radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio De Leon.
Kokani santango nzele ezala kimputulu penzube Ntango eliki ezala kikake lamba ya malembe na butu Na mema kiba
Yum sabi dat nono de ye arki Radio De Leon Tide na maspasi 1 juli En op wan mooi boskopu Fu wan tranga brada Sa wan tak na nga unu Utekie si arki
Lobby Sranamang, we kies eten one day, taku den nga makandra en de keti broko. Meku broko ala den keti, ook tuk de mental keti sau abi. Meku dewan Sranamang, meku tek ala sau kante ki, broko anga makandra, ki wa moro betre tamara ki mama Sranang. Lobby.
Anga wang.
Boon sweet mas pasi.
Mina,
Johnna Clockworkers, if you sap Sranang kondre, you sap me. Lobby.
En lekva usabi brada nga sisa, tide na wan special day, omdat a day disi, we membre den bigis ma fu unu sa nyama katibo, la, dat mek un fri, fisik, lekva a brada taksonet mental, ubus bondru, fisik un fri, ma mental, de ma e dangra un ete. Ma tide, we chale speki, we tak tangi, ki den bigis ma fu unu sa nyama katibo. En met dat tangi ook toe alle de braden aan de sa et tek over. Want lek van ons sabi, de bigisma voor unu sa nyama katibo, het waren verzetstrijders. Het waren geen slaven. Ze waren steeds in het verzet. En wij moeten het stokje overnemen en daarna overdragen aan onze jongeren. Dus braden aan sa, me kou memre de bigisma tide, me kou tak de tangi. Tap wan deftige, mooi fasi. We tak den tangi voor akatibo. Astresa de strei. En we nemen het stokje over. En we dragen het weer over aan onze jongeren. In elk geval, Radio De Leon en Winsunu was sweet mas pasi. En een mooie herdenking.
die den biggies ma voor uno zijn nyama katibo. Grantangi, this is Radio De Leon.
Nazalili susu taipe na yote o Katerina.
Nabambe kanangai, okomi journaliste monene. Mosala malamu, lifuti malamu, baninga sika zinga zinga.
Na yokyo zali kobongi sali bala na sanza ekoya. Nazali kakelili moto ya komisa kio kongenga lobi na mona kio na mboka kasi otiola kingai baninga bayebisa kingai olobaka nazali moto akolonga te
ezali mabe.
En u kunt nu gaan luisteren naar het tweede deel van de bijeenkomst van het NCDR. Het NCDR, Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme. Waar woorden blijven zweven, geven gedeelde waarden richting. Ik neem u mee naar een bijeenkomst gehouden op donderdag 18 juni 2026. In een samenleving die steeds sneller polariseert, groeit de vraag: wat is mijn rol? Grijp ik in of kijk ik weg? Beweging ontstaat pas wanneer iemand richting kiest. Precies daar, op het snijvlak tussen woord en daad, van overtuiging en handelen, ontmoeten wij elkaar. Op donderdag 18 juni 2026 organiseerde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, het NCDR, het vierde Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme in Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst werd er verkend wat we samen richting kunnen geven en hoe we kijken, kiezen, besluiten nemen en samenleven. We blijven niet afwachten, maar krijgen handvatten om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een menswaardige, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Ivan Levin was aanwezig met twee petten, Radio De Leon en als voorzitter van de Federatie Afro-Diaspora Netwerk. Er waren een aantal deelsessies. Eentje ging bijvoorbeeld over LHBTQIA+, discriminatie, anti-zwart racisme, moslimdiscriminatie, discriminatie in de financiële dienstverlening, de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme, discriminatie door AI en algoritmes, het koloniaal en slavernijverleden, institutioneel racisme, discriminatie in de jeugdbescherming, lokale discriminatiebestrijding en een open dialoog met Philomena Essert. Helaas konden wij niet bij alle sessies aanwezig zijn, maar ik heb een keuze gemaakt, één om bij natuurlijk het koloniaal en slavernijverleden aanwezig te zijn. Daar was onder andere mevrouw Dr. Barry Biekman, een van de gastsprekers, en Jessica de Breu. En ik was aanwezig bij de sessie Discriminatie in de Jeugdbescherming. En daar wil ik u het een en ander over laten horen. Let u niet op de kwaliteit van het geluid, want er was geen geluidsinstallatie die het geluid eventueel kon versterken. Dus heb ik met mijn telefoon gebruik gemaakt om de opname te realiseren. Luistert u mee naar een impressie van de werkgroep Discriminatie en de Jeugdbescherming. En daar komen een aantal mensen aan het woord. En die mensen zijn onder andere Katie Albasi Moren, Sabrina Pujols Lebron. En de discussie werd geleid door Iris Sportel, met wie ik aan het begin van dit programma een kort vraaggesprek heb. En Iwan Bien. Luistert u mee, beste luisteraar.
Ik heb ook even de vraag, want het werd al een beetje genoemd. Niet-westerse jongeren worden anders bekeken en behandeld en berecht door bijvoorbeeld rechten. Moeten we ervan uitgaan dat rechters altijd gelijk hebben? Zijn het zuivere mensen? Of zijn ze ook mensen die racistisch
krachten
tonen in hun uitspraak? Je zit bij de advocatuur. Ja. En ik vraag me soms af, hoe komt het voorbeeld van onlangs, is die jongen van Capelle. Iedereen heeft die beelden gezien dat die agent die jongen heeft geschoten toen hij wegrende. En toch zegt de rechter, hij richtte een wapen op de politie. Dan vraag ik me af, wat is er met die rechter aan de hand?
Ja, nou, wat ik gewoon even vanuit, want ik praat ook vanuit eigen praktijk, en dat is natuurlijk ook de stelling die voor ligt. Ja. Kijk, wat we weten uit bijvoorbeeld onderzoek, is dat, dat is ook iets wat we weten uit onderzoek, en dingen die ik in de praktijk hoor. Mm-hmm. Dus daar ga ik op in. Is dat je bijvoorbeeld ziet dat bij jongeren het zo is dat op het moment dat het, dat er wordt moet worden geoordeeld, wat is het nou eigenlijk, waar gaat het nou over? Is het nou kattenkwaad, is het een puber of is het nou crimineel gedrag? En dat je dan ziet van, niet-westers, eerder gaat het richting crimineel gedrag als oordeel en westers, dan is het kattenkwaad en puberteit. En dat zijn wel dingen die we tegenkomen.
Als het een witte jongen was, had hij nooit zijn pistool gegrepen om te zien.
Ja, ik ga daar niet iets over
zeggen. Waar we het wel later over gaan hebben is, dat is een andere stelling van, zou in sommige opleidingen zou dit een onderdeel van het curriculum kunnen zijn. En dat is misschien wel interessant om strakjes nog even terug te komen op die vraag dan. Ja.
Okay. Maar we kunnen over deze casus natuurlijk niet direct iets zeggen, want we hebben niet de know-how over. Maar wat hier duidelijk wel naar voren komt, denk ik, in het gesprek, is dat bijvoorbeeld, en wat we ook hoorden in het voorgesprek, als je wordt gezien als wit, krijg je bijvoorbeeld eerder het voordeel van de twijfel bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel iets wat zorgelijk is.
En, en dat professionals in het algemeen, waaronder ook de rechterlijke macht, maar waaronder ook de advocatuur. Dus dat is dan misschien mensen. Een goed antwoord nog op je vraag. Ja. Nou, dat je dus als onderdeel, maar daar komen we later dus op, van je eigen professionalisering, je niet alleen inhoudelijk juridisch jezelf verbetert, maar ook op dit soort punten. En dat je ook je rekenschap geeft van onderzoek dat er gewoon ligt. Ja. Dat heeft invloed op mijn praktijk. Hoe doe ik dat eigenlijk?
Ja.
En daar wil ik iets mee. Of daar wil ik me in verbeteren.
Het is algemeen natuurlijk een valkuil is. Rechters, professionals zijn allemaal mensen. En kunnen dus handelen naar hun vooroordelen. Als ze daar niet opgeschoold, getraind, et cetera zijn. Hè? Ja. Iwan, ik ben benieuwd naar jouw visie hier op racisme in de jeugdzorg. Wat kom jij tegen? Je bent ook bestuurder. Wat zie jij?
Nou ja, ik zie denk ik... Kijk, het gaat om wat ik zelf tegenkom en dat is denk ik wel belangrijk om dat te accentueren. Dus wil ik eigenlijk altijd concrete voorbeelden. Dus ik was altijd verantwoordelijk voor het helpen van ondernemingen in financiële problemen, zo ook in de jeugdzorg. En ik werd op een gegeven moment gebeld van, Iwan, we zitten in een probleem, we hebben op korte termijn een paar miljoen nodig en kan je ook ons dat binnen een week overmaken, want we willen ons personeel kunnen betalen. Een mooie vraag.
Mm-hmm. Ja. Binnen een week?
Ja. Hij heeft het op zijn bank staan.
Ja. Ja. Dus wat je dan krijgt. Dus wat je dan krijgt is dat, hoe dan werkt, bestuurlijk, is dat, dan word je natuurlijk uitgenodigd door zo'n raad van bestuur. En je neemt altijd je beste adviseur mee. Dat was in ieder geval een hele vriendelijke man, dus mooie grijzende haren, een mooie bril, schoenmaat 43, strak in het pak.
En die ging
met mij mee. De volgende dag waren we daar en je weet hoe het werkt in Nederland, als mensen geld van je nodig hebben, dan krijg je altijd goede koffie, je wordt met alle egards ontvangen en we mochten gaan zitten op een mooie loungebank. Een paar minuten kwam er een man met een mooie vlinderdas of een stropdas en die zei, kom maar even mee. Heb je 25 minuten later, kwam die man weer teruggerend, want hij had mijn adviseur meegenomen in de raad van bestuur en niet mij. Mijn adviseur, hij heette Arie overigens, die had ik altijd geïnstrueerd. Weet je Arie, als jij wordt geroepen, dan ga je één ding doen, is koffie drinken. Voor de rest doe je niks. Ja, gewoon lekker koffie. Dus die heeft 25 minuten koffie gedronken.
Ja.
Maar helemaal met heel wat plezier gedaan trouwens. En wat er nou gebeurt, is het circus wat we in Nederland heel goed kennen. Hè, want we zijn als bestuurders getraind in verbinding. Hè. Dus ik word een beetje opgehaald, ik ga naast Arie zitten. Nou, ik kijk hem zo'n beetje aan. En dan krijg ik natuurlijk, een vergissing gemaakt. En ja, het niet mogen gebeuren. En wat je altijd moet doen, hè, heb ik altijd geleerd van huis uit. Hè. Ik ben een kind van Surinaamse ouders, viel die beeld. Is dat je altijd beleefd moet blijven en altijd... Oh, zeker. Is dat je dan altijd... Oh echt? Of ben je gewoon helemaal... Dat doe ik ook bewust, want dan moet je naar voren leunen. Is dat je dan... ja, moet mensen altijd de kans geven om je zaken recht te zetten. Toch? Je moet mensen heel houden. Zo ben ik opgevoed. Nou, dus dan 20 minuten. Nou, 25 minuten was 10 voor 10. Nou, dan, iedereen was een beetje klaar. En toen wilde ze het nog hebben over die paar miljoen. Ik zei, ja, daar moeten we een andere afspraak voor maken. Hè. Maar ik heb nu geen tijd. Het zal waarschijnlijk over een paar dagen zijn. Maar dan gaan we het gesprek opnieuw beginnen. Nou, dus het gaat om een persoonlijk voorbeeld. Maar hiermee geef ik ook aan dat als je naar deze vraag kijkt, dan is het een vraag die je op verschillende niveaus kan beantwoorden. Ik beantwoord hem liever niet op het niveau van medewerker, hè, maar liever op het niveau van bestuurder. Want de bestuurder of leider geeft door zijn of haar voorbeeldgedrag richting aan de hele organisatie. En als een organisatie of topmensen al die bril op hebben, dan heb ik niet de illusie dat die bril niet doorwerkt naar de organisatie. Dus het antwoord op de vraag is, ja.
Ja, dankjewel. Ik wil nog wel even college, of tenminste toevoegen, want ik was vergeten dat ik zei racistisch politisch korps, want er is in Rotterdam een appgroep geweest van agenten waarin onderzoek is gedaan naar of er sprake was van racisme. Maar als ik een stelling doe van een racistisch politiekorps, is dat te groot. En zeker ook omdat jij het opneemt, moet ik het wel even corrigeren. Dus want anders zou ik over de hele politiekorps praten. Maar er is gewoon een incident geweest met racistische agenten. Ja. Of die racistisch gedrag hebben vertoond in Rotterdam. Ja. En daar refereerde ik naar. Maar dat moet ik wel even doen, omdat ik anders eigenlijk
iets... Want in Almere is het ook, zijn ze ook racistisch. Want er zijn zeven agenten op non-actief. Dus het is niet alleen in Rotterdam.
Nee, ik beweer ook niet dat het alleen in Rotterdam. Ik wil alleen mijn woorden wilde ik gewoon goed duiden. Dat het een bepaald. Ik weet het al niet meer.
Maar vastgesteld is in onderzoek dat etnisch profileren bij de politie een probleem is in heel Nederland. Dus dat kunnen we wel stellen. En wat jouw punt net volgens mij heel mooi was: van ja, dat weten we eigenlijk al. En toch, als een individuele cliënt hiermee zit en kaart het aan, dan wordt het toch niet altijd op ingegaan, zei jij, hè?
Ja, dan wordt het, dan wordt het soms betwist.
Ja, precies. Ja. Ja.
Wat ik beargumenteer is dat het ook niet zo vreemd is dat het wordt betwist. Want als je vanuit de top geen voorbeeldgedrag geeft en niet normeert, hè, dus dat je dat niet accepteert, dan zal je altijd een groep houden. Hè, want ik generaliseer bewust niet. Hè, ik zeg niet alle witte mensen zijn slecht, in tegendeel zelfs. Maar dan, wat je dan krijgt, is dat het gedrag van mensen niet verandert. Nee. Dat is concreet wat het betekent. Ja. Dus mijn argument is, ja, dit weten wij. Dit weten we al, denk ik, 80 jaar. Ik gebruik vaak het voorbeeld van de vrouwenrechten. In de jaren 50 is bij wet geregeld dat vrouwen gelijke rechten kregen als man. Dat weten jullie allemaal. Dat is ook vooral in de jaren 50 bij de kerk ook vastgesteld. Nou, hoe mooi is dat? Maar als je dan kijkt dat daarna er een beweging kwam, hè, van de Dolomieten, jaren 70. En vrouwen, een fantastische beweging overigens, dat tot voor kort de tweede golf van de Dolomienenbeweging opkwam. En dat we het nog steeds hebben over gelijke rechten voor vrouwen. Dat is natuurlijk fascinerend. Hè? En wat is onze oplossing? Ja, we moeten nogmaals die bewustwording bij die mannen gaan organiseren. Dat is pure onzin. En waar het om gaat is dat je het leiderschap aan de kaart moet stellen. Het is niet herhaling van zeggen dat het los je niet meer op. Even voor de discussie.
Nou, heel goed. Ik zie een vraag.
Want je zei net van naar de top moeten normeren en het goede voorbeeld geven. Ik lig toevallig in een clinch met een academie die trainingen geeft aan externe ook. Ja. En het gaat over racisme. Maar zou je ook kunnen zeggen eigenlijk dat hun ook een voorbeeld moeten geven en moeten normeren daarin als academie?
Zeker, zeker. Alleen nu raak je een ander punt. Hè. We zijn in Nederland heel sterk, maar taal niet alleen in Nederland, maar beperkt van Nederland, in het uitdragen van waarden. We zeggen heel vaak inclusie en diversiteit, dat vinden wij, mijn visie vindt het ook trouwens, dat vinden wij ook allemaal, dat vinden wij heel belangrijk. En niemand is daartegen, toch? Laat ik de politie als voorbeeld geven, want ik weet dat Dominica, die weet heel wat niet, maar Kees misschien zelf iets over vertellen. Niet, maar in ieder geval ga ik het vertellen. Hij heeft natuurlijk heel vaak is in de politie in het nieuws gekomen. De maatschappelijke vraag was, hoe komt het nou dat die incidenten bij de politie niet ophouden? Nou, het antwoord erop is, niet zozeer dat de politie niet uitdraagt dat ze inclusie belangrijk vinden. Nee, maar dat doen ze heel sterk en heel goed.
Dus die waarde, dat...
Maar dat ze die vertaling van inclusie is belangrijk. En dat betekent, dus als afgeleide waarde, dat we elkaar respectvol bejegenen. Dat we ook cultureel sensitief zijn. Dat we niet uitsluiten. Dat leidt tot een norm. Iedereen is gelijk. En als je dat gedrag niet vertoont, dan is dit de sanctie. Dus die vertaling van waarde naar uiteindelijk die vierde trap, de sanctie, dat vinden wij als Nederland ingewikkeld. En wat gebeurt er? En wat gebeurt er dan? Dan gaan wij dus, dan krijgen we dus bestuurders, en die hebben we nu ook, bestuurders, directeuren, private en publieke sector, die fantastisch kunnen praten over inclusie, diversiteit, ook academisch trouwens. Ik verkoop dat trouwens hartstikke goed. Ik heb in mijn boek ook onder meer geschreven dat een groot deel van die organisaties beter kan worden opgedoekt. Want die zijn eigenlijk heel goed in staat om die bijvoorbeeld, ik heb hoe het dan werkt, ik neem u daarin mee. Mm-hmm. Dan heb je een organisatie, een commerciële organisatie, die zegt, nou, we kunnen jullie helpen. We kunnen jullie helpen om inclusie verder te brengen. En we hebben daar een bewustwordingstraining voor. Nou, en dat verkoopt als een gek natuurlijk. Het is een miljoenenindustrie in Nederland geworden, kan ik je vertellen.
Ja.
Maar als je kijkt naar het onderzoek van Harvard, zo'n beetje enkele jaar geleden, die hebben onderzocht hoe lang het nou hoe lang het nou beklijft. En wat denken jullie? Hoe lang zal het beklijft, zo'n training?
Een week.
Ja? Wie bent hoger?
Niet lang.
Hoger? Nou, exact anderhalve dag. Dus dan heb je een hele investering gedaan.
Ja.
Van anderhalve dag. Maar we zijn op een gegeven moment, ik zeg het toch maar weer even, verliefd geworden op dit soort interventies.
Zeker.
Te weinig kritisch geworden op wat wel werkt. En we gaan blijven in die cirkel van bewustwording zitten.
Ja. Ja. En er wordt niet genormeerd als het niet gebeurt.
Nee.
Dus de vertaalslag van wat... Dus je wil inclusief zijn, maar wat betekent dat in je handelen?
Ja, of
die vertaalslag wordt te weinig gemaakt.
Oké, maar dan daag je me weer uit. Ik moet toch even nog een opmerking maken. Want, daar ga ik op in, want je hebt helemaal gelijk. Maar je zal nooit kunnen normeren als jouw waarde of overtuiging is dat niet iedereen gelijk is. Als je vindt dat Surinamers dom zijn, als je vindt dat Marokkanen altijd stelen, als je vindt dat zigeuners niet te vertrouwen zijn.
Laat het niet herhalen, zou ik zeggen. Ja.
Nee, maar ik chargeer het bewust. Ik ben zelf Surinamers. Ja. Ik trek ook.
Mag ik nog steeds niet zeggen? Mag ik nog steeds niet zeggen?
Wat kan ik niet zeggen?
Nee, maar mag je nog steeds niet slecht praten over Surinamers?
Nee, maar dat doe ik ook niet. Oh. Ik zeg alleen maar. Ik zeg als de andere partij, waar je van verwacht dat hij of zij normeert, als die dat waarde een normenkader heeft, dan kan je wel zeggen, ik ga inzetten op normeren, maar diegene zal het in zijn of haar gedrag nooit doen.
Nee. En dat is, ik heb dat ook wel eens meegemaakt met, en dat is heel lastig, want dan zit je ongemakkelijk als professional al in de rechtbank, dat je de rechtbank binnenkomt en dat je naast de advocaat wordt neergezet, want daar zit 9 van 10 keer de ouder.
En er wordt vanuit de
ouder. Maar ik ben niet de ouder, ik ben de professional.
Ja,
en precies. Daarmee heb je al wel een toon gezet. En het is heel lastig om de rechter aan te spreken op zijn of haar. Ik ben ook wel eens gewoon gaan zitten. En dan is het, de jeugdbescherming is er niet. Zeg ik, ik zit hier.
Ja.
Maar dit is interessant. Want waarom vind je het dan lastig om zo'n rechter aan te spreken?
Ja, omdat je hebt, dat vind ik gewoon lastig.
Ja, en daar zit ook een deel van de sleutel.
Ja.
We gaan naar de volgende stelling, want dit is al een levendig gesprek. Kijk, jij zegt net, om even het bruggetje te maken, hè, alleen training, dat gaat hem niet worden, dat blijkt ook uit ons onderzoek, alleen training gaat nooit voldoende worden. Dan moet wellicht ook iets van beleid misschien zijn. Nou, daar zijn jullie het ontzettend mee eens, zo te zien, aan deze stelling. Er komen er nog een aantal. Ik ben ook benieuwd als mensen zeggen, ik weet het niet. Want ook beleid kan ook weer nadelen hebben. Ik ga alvast naar ons panel. Ik wil weer bij jou beginnen, Sabrina. Eigenlijk. Jij deed net ook. Hoe zit jij daarin? Ik had het net een stukje over de scholing, wat de inhoud zou kunnen zijn. Maar we zijn er niet alleen met scholing. We moeten wellicht ook beleid hebben. Wat denk jij daarvan?
Ja, ik denk dat dat een belangrijke no-brainer is. Van, dat het belangrijk is om beleid te hebben. Maar ik denk wel dat we dan kritisch moeten kijken naar wat voor beleid en wat we daar dan mee doen.
Precies,
want 9 van de 10 keer is er al wel beleid. Maar de navolging en de uitvoering van het beleid, daar blijft het nog wel eens steken. Dus dat is, dat is waar we het meer over moeten hebben. En ook voorafgaand aan, als je het hebt over beleid, welk beleid doe je dan? Gaat dat dan over echt jezelf door de wasstraat heen? Iedereen, hè, door de wasstraat van wat zijn mijn normen en waarden? Wat zijn mijn beelden? Wat is hetgeen wat ik heb meegekregen waar ik niks voor heb hoeven doen? Waar is hetgeen wat ik heb meegekregen waar ik niks aan kan doen? Hè, als ik een ruimte binnenkom, zien mensen al dingen van mij waar ik niks aan kan doen, maar die wel beelden oproepen. Dat soort, want anders kom je inderdaad op wat Ivan terecht zei, dan heb je, weet je, dan heb je dus allemaal van die hippe trainingen, wat vervolgens niks doet met eigenlijk het echt challengen van je eigen intrinsieke beliefs, geloof of overtuigingen die je hebt. Ik had bij de vorige sessie ook wel iets wat ik zelf, wat mij inzicht gaf. Ik heb de documentaire van Omroep Zwart gezien, de afhaalchinees. Ja, dat vond ik echt een hele mooie documentaire. En daarin ging het ook over, en dat was dan in de adoptie, over het white savior complex. Dus over witte redders. Is dat dan ook?
Ja.
En hoe dat dan kan doorwerken. En ik geloof dat doorwerkt in onze pleegzorgsysteem. Ik geloof dat doorwerkt in onze, überhaupt in ons jeugdzorgsysteem. Hè? Hoe dat narratief doorwerkt. En dat zijn, daar moeten we echt in geschoold worden. En niet een soort van, als je bij een islamitisch gezin binnenkomt, dan vragen of je schoenen uit moet. Weet je, als dat nog het niveau is, en als daar nog beleid op komt, en daar, en ook daarin zelf kritisch zijn van kom op, weet je wel, we zijn dit niveau al ontstegen. En beleid, maar dan ook echt goed beleid. Ja, en echt ook...
Denken jullie aan sanctie, gewoon sanctie geven?
Ja.
Maar de maatregelen. Maar anders blijven we maar praten, maar er komt geen oplossing. Praten nog 10 jaar. 10 jaar later praten we nog steeds over de dingen.
Ja. Wat bedoel je precies? Probeer te begrijpen.
Zou het verplicht moeten worden om beleid te hebben tegen discriminatie en racisme als jeugdinstelling? Er moet geen beleid in gesprekken of training, maar in sanctie.
En bijvoorbeeld, bedoelt u dan bij als de instelling niets doet, of als een individuele bijvoorbeeld professional over de scheef gaat?
Het geheel systeem.
Ja, ja.
Maar ik zit hier als een ouder van een kind die uit huis is geplaatst. Dus ik weet wat het is. En rechters zijn zeker racistisch. Het hele jeugdsysteem is racistisch. En ze maken gezinnen kapot, houden helemaal geen rekening met niemand. En ik ben niet de enige ouder, er zijn zoveel ouders. Dus het klopt helemaal niet. De Raad van Kinderbescherming die schrijft maar wat hij wil. De GI is bezig met framing. Ik kan heel wat vertellen daarover. Het moet komen.
Ja.
Dus dan moet er aan de sanctie komen, geen beleid van gesprekken of trainingen, het helpt niet.
Dank ook sowieso voor het delen van uw ervaring. En sancties, ik vind het wel... Hoe kijken jullie daarna?
Waarom nog bij... Jij moest ook
vragen. Ja.
Het is natuurlijk eigenlijk al heel gek, hè, van dat moet verplicht worden. Dat we dus nog in een verplichtingssituatie gewoon zitten.
Ja.
Dat is eigenlijk als je denkt anno 2026... En hoe Nederland zich ook altijd ook extern profileert in het buitenland, et cetera. En wij een tolerante land, et cetera. Is het natuurlijk eigenlijk heel gek, hè, dat je dus verplichtingen... Dat het nodig is, dat er verplichtingen... Maar ja, het moet wel. Het moet dus wel verplicht. We hebben genoeg onderzoeken, er ligt genoeg onderzoeken dat het niet goed genoeg is hier. Dus je zal het verplicht moeten stellen. Nou, dan heb je de term beleid. Ik ga even lekker snel door de tijd. Ik heb het Nee, dus dan heb je de term beleid. Ja, beleid is ontzettend ruim. Ja. Beleid kan in een jeugdige op zoveel vlakken. Je kan HR-beleid, je kan beleid.
U luistert naar een speciale uitzending van Radio de Leon tijdens de conferentie van het NCDR. Gehouden in Nieuwegein.
Waar denk jij aan? Wat lijkt jou belangrijk? Wat voor type beleid er komt?
Nou, kijk, en dat vond ik dan wel grappig, omdat jij dan zegt van ja, als ze bij de mensen thuiskomen. Terwijl als ik kijk vanuit mijn praktijk, denk ik ja, het komt uiteindelijk, als we kijken ook naar dossiervorming in de hele keten en ook in hoe het systeem werkt, het jeugdzorgsysteem, wat heel erg werkt vanuit dossiervorming, vanuit eerdere stukken, et cetera, dan denk ik, ja, als jij inderdaad toch wel in die basis en vooral bij die medewerker dossier gaat vormen, in ieder geval daar beleid op gaat voeren, bijvoorbeeld met betrekking tot opleiding, et cetera, als soort standaard dat je dat erbij moet hebben, zou ik dat heel prettig vinden, denk ik, ook in mijn werkzaamheden. Maar ander punt is, je zou natuurlijk ook, en dat kwam ook aan bod, in je aanbesteding richting een jeugdzorginstelling kunnen kijken van, hey, hebben ze beleid?
Ja.
Wat vinden we van dat beleid ook? Hè? Want dat is dan een beetje meer aanhaakt wat jij zegt van, ja, weet je, kan een mooi papier zijn, een mooi beleid, maar wat staat inhoudelijk in? Bekijken. Ja. En dat je dan zegt, nou oké, net zoals met duurzaamheid is dat natuurlijk ook gebeurd. Hè? Want dat is ook, dat je, ja, als je daar geen beleid op voert, nou weten we niet of we wel gaan aanbesteden.
Ja.
Nou, misschien daarop inhakend.
Ja.
Kijk, deze stelling is natuurlijk waar en ik denk dat je er niet op tegen moet zijn. Alleen wat we hier dus weer vergeten, is wie het beleid schrijft.
Ja.
En dat zie je bijvoorbeeld ook. Jullie kennen allemaal de woke en anti-woke discussies toch in Nederland?
Nee.
We leven inmiddels in een anti-woke era. Maar het grappige is, als we het over beleid hebben, dan zeggen we allemaal, ja, er moet beleid komen en het beleid moet zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Maar als het beleid wordt geschreven vanuit een pak en beet een hele enge bril, en dat is ook het geval. Want ik zie heel weinig beleid dat gaat over intersectionaliteit, wat Dominica zegt. Ik zie heel weinig beleid dat gaat over de breedte, de LGBTQ+, of andere, dus de breedte van inclusie. En laat ik een kort voorbeeld geven. Ik was op een gegeven moment, even niet bij de raad, was ik ergens anders directeur. En mijn collega die had een cultuurbeleid geschreven. In dit geval voor een grote stad. En ik las dat zo, want we hadden de goede gewoonte om als directeuren altijd de stukken die werden opgeleverd, nog even tegen te lezen. En toen zei ik, het valt me toch wel op. Het cultuurbeleid zich heel erg richt op opera's en het hogere cultuursegment.
Ja.
Maar wat is nou de dominante cultuur? De beleidsambtenaren hebben dit allemaal opgeschreven. Dus ik ging naar die afdeling, ik zie allemaal mensen die op elkaar lijken, niet op mij lijken in ieder geval. En ik dacht van ja, wat is nou de dominante cultuur? In deze mooie stad. Ja, nee, dat is toch wel. Volgens mij is dat de hiphopcultuur. En is het interessant dat jullie een beleid hebben geschreven vanuit jullie eigen perspectief, dat eigenlijk geen recht doet aan de waarheid.
Ja.
Nou, dus we hebben te weinig over wie het schrijft. Dat geldt niet alleen voor dit, maar het geldt ook voor World Media. Daar ben ik wel blij met een collega van Amsterdam die dit allemaal opneemt. Maar het gaat erom dat we ook kritisch moeten zijn op wie het beleid schrijft. En vervolgens, als er dan goed beleid wordt geschreven, zijn we er ook kritisch genoeg om het leiderschap erop aan te spreken. Ja. En wat mijn beeld is dat we daar vaak wat huiverig voor zijn. En vaak in de reflex schieten. Als we dit aankaarten, dan leidt het tot sociale uitsluiting of professionele uitsluiting. Dan krijg je weer een hele goede business voor het huis van klokkenluiders. Even als voorbeeld, waar je dan kan melden. Of vertrouwenspersonen waar je kan melden. Of klachtenambassadeurs waar je je klacht in kan dienen. Of integriteitsafdelingen die ook heel erg dienstbaar zijn om je daarin verder te helpen. Nou, dat systeem is in Nederland geïnternaliseerd. We zijn niet meer in staat om feitelijk te zien wat er nodig is. En dus wat doen we dan feitelijk? we herhalen al, of we 80 jaar lang herhalen. En ik gaf het voorbeeld aan voor vrouwen.
Ja. Helder, dank. Een
opmerking van moeder over sancties die eventueel ontbreken.
Ja.
Mensen zich schuldig maken aan racisme en discriminatie. Ja. Dat zou echt een beleid om gezet te worden. Ik geef een klein voorbeeld van de politie. De politie ontslaat haar mensen bijna nooit.
Exact.
Ze worden overgeplaatst naar een andere afdeling of een andere regio. Ondanks het feit dat ze heel veel op hun kerstbok hebben. En dat gebeurt ook in de jeugdzorg. Die worden gediscrimineerd, maar het blijft misschien bij een waarschuwing, maar voor de rest gebeurt er niks. Het moment waarop je laat zien dat je maatregelen neemt tegen mensen die zich als zodanig gedragen, heeft het wel impact op de rest van de organisatie. Maar als dat uitblijft, gaat het gewoon door.
Helder?
Je hebt een kwaliteitsregister, het SKJ. En daar, die heb je wel. Dat wilde ik even noemen. Van dat heb je wel. En daar worden maatregelen opgenomen en daar. Weet ik niet. En ik ben ook niet hier, zeg maar, omdat ik wilde gewoon noemen dat je het SKJ hebt en daar worden maatregelen wel. En sommige organisaties besluiten op basis van een. Want je kunt gewoon, als je een schorsing hebt of je hebt een ontzegging uit het register, kun je in principe, zou het moeten dat je je beroep niet meer kan uitoefenen. Dus dat is even, zeg maar.
Maar ik denk ook dat wat wordt bedoeld is dat leiderschapscultuur.
Ja, maar wat ik wilde zeggen is over dat stukje. Want ik wilde erkennen dat het gesprek nu ook op meerdere niveaus. Ja. Want jij bent het ook aan het voeren vanuit belevingsniveau. En dat is een heel ander niveau dan dat je hier overstijgend en het een soort van kan hebben over als situaties. Om die reden, zeg maar, ik werk bij Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, ervaarde van, hé, ik loop hier tegenaan, ik ben onderdeel van sommige mensen waarvan ik zie die worden benadeeld, maar kan hier intern niet zoveel aan doen. Dus toen heb ik me aangesloten bij Stichting Expects, bij van ervaringsdeskundigen, een vereniging van ervaringsdeskundigen, daar ben ik bestuurslid. En daar probeer ik eigenlijk, we doen daar met, we schrijven stukken, we zijn nu onderdeel van, van het hersteltraject van de gesloten jeugdzorg. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk het jongerenperspectief naar voren, dat doen we door heel veel met politici te praten. We worden eigenlijk best wel vaak benaderd, hè? Heel veel het oude perspectief, eigenlijk het ervaringsperspectief steeds naar voren te brengen. En omdat ik eigenlijk voelde van, ik werk bij een jeugdbeschermingsorganisatie, ik zie het, ik ga intern niet bereiken wat ik wil bereiken, ben ik wel mijn kennis en kunde ergens anders. En want ik ga ook niet vechten om gehoord te worden. Dan doe ik het ergens waar ze wel luisteren. Ja. En dat is wat ik heb gedaan. Dus in die zin, en dat wil ik je meegeven, van er zijn wel degelijk mensen die intern, die het voelen, die het zien. En ik kan niet over jouw specifieke situatie, maar er zijn mensen die hard aan het vechten zijn, ook om, dat is niet voor jou, maar om er iets tegen te doen.
Ik begrijp dat je aangeeft, en het is heel goed dat je dat aangeeft. Maar voor mij, ik zit hier en ik hoor bepaalde dingen. Mm-hmm. En dan denk je van, ik begrijp op wat voor niveau er hier dingen besproken wordt. Maar het moet wel gezegd worden voor iemand die het zo heeft meegemaakt.
Ik ben zelf vanaf mijn 11e als kind uit huis geplaatst. Ik ben dus het is wel dat je op een gegeven moment. Om eerlijk te zijn, ik ben vanuit dezelfde, weet je, ook op verschillende niveaus aan het praten. Daar heb je nu niks aan met te praten. Ik zit hier als professional, maar ik wilde jou wel zien en erkennen dat het op verschillende niveaus plaatsvindt. Dat ik het.
Ja, ik ook. En misschien nog de erkenning ook, dat we, want ik merkte het ook, onze vereniging bestond 20 jaar. Toen moest ik gaan kijken van, waar staan we dan nu? Ik moest een speech houden, et cetera, en gaan schrijven. Waar stonden we nou 10 jaar geleden? En als je dan kijkt, en het is gewoon schrikbarend. Mm-hmm. Als je kijkt, wat is er nou echt verbeterd in jeugdzorg? Dan is er echt niet zoveel om te zeggen van, daar kunnen we trots op zijn. Of dat hebben we bereikt met z'n allen.
Ik ben gewoon heel empathisch. Dat ik Dat ik ook wel voelde.
Kort geleden heeft de staatscommissie ook echt het verplicht stellen van de discriminatietoets naar voren gebracht. En dus dat zou ook iets zijn in de zin van, het is pijnlijk dat je klokkenluiders nodig hebt omdat je in de organisatie niet in staat bent om het op te lossen, of andere organisaties. Dus tegelijkertijd het proces om intern een toetsingsmechanisme te hebben, onderzoek verplicht te stellen, waarin beleid geformuleerd wordt vanuit en de burgers. Dus dat dat echt belangrijk is. Nu heeft de Raad voor de Kinderbescherming gekozen om die toets te doen alleen voor dat een klein stuk, terwijl het hele onder toezichtstelling en andere maatregelen en de organisatie, cultuur en structuur buiten kijf is gebleven, terwijl dat ook echt heel belangrijk is. Dus soms verliezen we ons in pilots, waardoor we kunnen afvinken, terwijl de structuur onaangeraakt is.
Ja, ik denk dat het goed is om even een paar toch een, dus we moeten erkennen dat we dat het dit onderwerp in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Misschien wel 300 jaar.
Precies.
Dus als we het koloniaal deel ook nog daarop betrekken. Maar we moeten ook erkennen dat we ook best wel naïef zijn. Laat ik een concreet verhaal vertellen. Het was in de jaren 11, 12, 13. Ik kom uit een gewelddadig gezin. En ik was op een gegeven moment met mijn broertje naar de Raad voor de Kinderbescherming gegaan. Ik belde aan. En de deur werd niet open gedaan. Dat betekent dat wij nog langjarig in die situatie ons bevonden. Dat heeft onder meer gemaakt dat ik ook een drive heb gehad, altijd al, om me sterk te maken voor ouders en kinderen in kwetsbare posities.
Ja.
Nou, wat ik zie in het, ik heb namelijk in de jeugdzorg ben ik verantwoordelijk geweest voor beleid en uitvoering. Jeugdbescherming, jeugdreclassering, het veiligheidsdomein vrij breed. En wat ik daarin zie is dat de professionals daar een heel warm hart hebben voor dit onderwerp.
Ja.
Wat ik echter ook zie is dat daar toch een zekere mate van dienstbaarheid en schuchterheid nog steeds zichtbaar is. Dus wat jij net ook aangaf, dat het soms lastig is om als er in de rechtbank een rechter iets ingewikkeld zegt om daar tegenspraak op te organiseren. Dat moeten we met elkaar breed leren. Want als we ons breed dat eigen maken, dan is de impact die we kunnen maken ook veel groter. Dat is één. Twee. Is dat als je in een positie komt, de leiderschapspositie, daar zit ik hier met name voor, dat je ook een verantwoordelijkheid voelt voor wat je misschien aan ervaring hebt meegenomen, om dat productief te maken voor heel Nederland. Dus toen ik bij de Raad voor de Kinderbescherming algemeen directeur werd op interimbasis, dacht ik, nou, het is interessant om te kijken hoe deze organisatie functioneert. Dus ik heb daar een onderzoek op laten verrichten, de interne organisatie. En ik heb ook opdracht gegeven om het onderzoek te verrichten naar de externe kant, de cliënten. En bij, dat heeft bij Jonker, heb ik de opdracht daarvoor gegeven en mijn visie heb daar ook een bijdrage aan geleverd. Ik heb dat in een interview met de NOS en NPO genoemd, een APK-keuring die elke organisatie zou moeten doen op inclusie en diversiteit. En wat mij heeft verwonderd, ik heb daar nog bij NOS uitgebreid over gesproken op het journaal, dat twee dingen, dus er kwamen geen negatieve reacties, dat is één, dat is een positieve verwondering. Wat me ook verwonderde is dat maatschappelijk gezien mensen dan niet echt vragen stelden over, hey, de Raad voor de Kinderbescherming doet dit, hoe mooi zou het zijn als andere organisaties dit ook doen. En wat daarin opvallend was, is dat ook daarna, ik heb gezien dat andere, ik ga ze niet bij naam noemen, fantastische verhalen hielden over een inclusiebeleid, diversiteitsbeleid en dat iedereen, een groot deel van Nederland, dat volgens de koek aannam. Ik noem dat gewoon gestolde naïviteit. De vraag die ik had verwacht was, een beste organisatie, jullie hadden ook wanneer doen jullie je APK-keuring? Dat systeem, daar zijn we in gevangen. En ik gun iedereen, ook zoals jullie hier zitten, dat ook moet signaleren, dat jullie dat ook adresseren. Dus je schuchterheid voorbij gaan. Niet alleen maar varen op de politiek, want dat doen we, of niet alleen maar varen op onderzoekers. Maar dat we als collectief, dus onderzoek, leiderschap, politiek, ervaringsdeskundigen, mensen in het veld, maar gewoon mens zoals wij zijn, met een empathisch hart, dat we daar collectief in optrekken. Maar alsjeblieft laten we ophouden met pak en beet, steeds hetzelfde gesprek met elkaar voeren en met dezelfde acties. Want dan zijn we hier over 100 jaar nog steeds.
Helder.
En nou, nog één laatste punt. Maar dan ben ik echt klaar. Nou, mijn tante was de eerste Surinaams-Caribische Beaviane, voor degene die haar nu kent. En zij schreef over ongelijkheid, hè, begin jaren 60. Ze maakte zich er heel sterk voor. Hè. En nou ja, haar boeken hebben heel veel kracht gegeven aan vrouwen, ook intersectioneel. Maar zij heeft het al bijna 70 jaar geleden geadresseerd.
Ja.
En ik denk dat het haar droom zou zijn geweest, en dat we 70 jaar geleden al een stuk verder waren. En ik denk dat het ook haar droom zou zijn geweest, dat we op dit moment al een gesprek met elkaar hebben gevoerd. Daar wil ik het wel laten.
Heel goed.
Dit was een speciale uitzending van Radio De Leon over discriminatie in de jeugdbescherming tijdens de conferentie van het NCDR gehouden op donderdag 18 juni in Nieuwegein. Sweetie, maar bari moestapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.
Ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
En Franklin Exdon is going home.
Massive, are you ready?
Yeah, oh Lord.
Downtown massive, are you ready?
Yeah,
what's the style?
Oh,
it's so atite, ma tozi wona. It's so atite, ma tozi wona. Ma FC, ma kuru mamwe. Naka ura ya kushika pa chobeki apa. Anzi watochona kani Oscar warona. Diwe wakaona, Congo bafini kuti, kuti aite. Ready for them, bongo, ready for them.
Joe.
Ready for them, bongo, ready for them.
Joe.
Uptown massive, are you ready? Massive, are you ready?
Yeah!
Fuck that.
Re
Radio de Leon, the power station in Amsterdam.
Ready for them, go ready for them. Jump. 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 Uptown Massive, are you ready?
Yeah, oh Lord.
Downtown Massive, are you ready?